Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het zesde vers van Psalm 97. Beminnaars van de Heer, verspreiders van zijn Heer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Wat er verder volgt in het zesde van 97. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Handelingen 2, de versen 14 tot en met 21 en de versen 33 tot en met 41. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen daarna Psalm 8, vers 1 en 9. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam alom op aarde geprezen? En wat er verder volgt in de versen 1 en 9... van Psalm 8, nadat we geluisterd hebben naar Handelingen 2, vanaf vers 14 tot 21 en 33 tot en met 41 en de 12 artikelen.
Maar Petrus staande met de elven verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Dan gaan we verder bij vers 33. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de beloften des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 31. En daar belijden wij met de kerk van de reformatie, wat zijn de sleutelen des hemelrijks? Dat zijn twee sleutelen. De verkondiging des heiligen evangelies en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten? Alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en iegelijk verkondigd en hopelijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk allen zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen, die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. En hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alzo als volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde, van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden en, zo zij aan de vermaning zich niet storen, van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden en wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover de catechismus. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat hebben wij toch een kostelijke psalm gezongen, die psalm 8. U neemt geen afstand van uw recht. U hebt er recht op dat alles wat adem heeft, u looft, u prijst. U hebt de mens geschapen en hem geplaatst in het paradijs. En u hebt hem de heerschappij gegeven over de dieren des velds. En alles wat eetbaar was, hebt u hem gegeven. En Heere, wij zijn diep gevallen, wij hebben uw naam geschonden. Maar u neemt geen afstand van uw recht, want u zult uw beeld weer terugkrijgen. En daarom hebt gij uw lieve zoon gezonden naar deze aarde. En die heeft in alle volmaaktheid uw beeld weer vertoond. En nu maakt gij een volk op aarde gelijkvormig aan dat beeld. Maak ons uw beeld gelijk, o Heere. O, we smeken het van u. We hebben het niet verdiend. Maar verheerlijk toch uw recht in ons leven. Wij belijden het u, dat gij recht hebt op heel ons leven. Op al onze krachten. Op alle tijd. Alle gaven. Alle bezittingen. Ja, alles wat in ons is, daar hebt u recht op. Neem het toch uit genade, o Heere. Grijp toch in ons leven. Dat we niet onnut de aarde beslaan. Dat we straks niet voor eeuwig verloren zullen gaan. En dat onder de bediening van de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Twee sleutelen, hopen wij deze middag te behandelen, namelijk de prediking en de kerkelijke tucht. En wij bidden u, waak u ook over de prediking in ons midden. En wilt u daartoe ook de kerkraad helpen, om dat ook daadwerkelijk te doen, dat we elkaar mogen opscherpen, maar ook de gemeente. Dat de gemeente daarin ook luisterend actief zal zijn, om ook net als de Bereërs te onderzoeken of al die dingen waar zijn die door de prediking hem worden voorgehouden. Heere, geef toch daarom uw Heilige Geest. Want als we met eigen licht de prediking gaan beoordelen en met eigen licht ook uw woord gaan hanteren, dan zullen wij dwalen. En dan menen we misschien wel de waarheid in pacht te hebben, maar vroeg of laat dan lopen we daar op stuk. En daarom verlicht ons verstand. En in het bijzonder bidden we u dat ook voor uw knecht. Wilt gij ons altijd maar weer dicht bij u de Heere houden. En wilt gij ons altijd maar weer uw licht en uw waarheid zenden. En helpen om naar uw woord te prediken. Want u hebt ons geroepen. En u hebt gezegd dat we een wachter moeten zijn op Sions muren. En geef dan ook getrouwmakende genade. Opdat wij dat ook daadwerkelijk mogen doen. Opdat we ons vrij mogen maken van de gemeente. En wij bidden u ook, terwijl we ons schikken onder het woord, of gij dan ook gehoorzame harten wil schenken, opdat wij ook daadwerkelijk het gezag van uw woord mogen aanvaarden door het getuigenis van de Heilige Geest. Want het is die Geest die dat ware geloof schenkt, zodat voor ons ook het Koninkrijk der Hemelen ontsloten wordt. Maar Heere, als dan ons hart verhard is, breek het dan. Als we nog leven in het ongeloof en ons niet van harte bekeren, misschien wel uitwendig, maar niet van harte in ons hart, bekeer ons dan. Zo zullen wij bekeerd zijn. Maar ook op het punt van de kerkelijke tucht bidden wij u of gij ons getrouw wil doen zijn en ons wil helpen, maar misschien is dat wel het moeilijkste. Om dat toe te passen. Om de gemeente ook heilig te mogen houden. Zoals gij haar ziet. Voor ons zijn vele dingen verborgen. En wij bidden u dan ook. Of gij in het bijzonder ook bekering wil geven van verborgen zonden. Misschien wel gewoonte zonden. Volkszonden. Geef dat we ook eerlijk dat aan de kaak mogen stellen vanmiddag. Zodat het ons zal tot nadenken zal zetten. En dat wij dat ter harte zullen nemen. Opdat de gemeente ook zich geroepen mag weten tot onderlinge tucht. U roept ons vanuit het woord ook toe om acht te geven op elkander. En geeft dat we zo ook elkander vanuit de liefde zullen opzoeken en zullen vermanen. En proberen iemand er weer bij te trekken, iemand die ontrouw is in het opgaan naar uw huis, om iemand er weer bij te trekken. Of iemand die afdwaalt van de wegen des Heren, om iemand dan in liefde te vermanen. En wij smeken u dat in het bijzonder ook voor de kerkraad en uw knecht, of gij ook daarin vrijmoedigheid en oprechtheid wil geven. Maar als het gaat om openbare zonden, dat wij dan die schandvlek niet zomaar verder laten uitgroeien, maar dat wij die schandvlek trachten weg te nemen in de kracht des Heren. En zou u dat willen doen, o Heren, dat wij toch een heilige gemeente mogen zijn. We zijn een gemeente buiten het paradijs. We belijden het voor uw aangezicht. Maar wij zijn geroepen om een heilig volk te zijn. U hebt het gezegd, dat volk zal alleen wonen en zal niet onder de heidenen gerekend worden. En daar smeken wij u ook om, opdat ook hier in Barendrecht er een getuigenis uit mag gaan van de gemeente. Opdat ook daardoor juist een buitenstaander getrokken zal worden tot de gemeente en bekeerd zal worden tot een levende God. Geef toch gunning in ons hart naar onze medereizigers naar de eeuwigheid. En Heere, dan bidden we u of gij zo met al het werk wil zijn in uw koninkrijk. We danken u hartelijk dat de zondagsschool 100 jaar mocht bestaan. U hebt dat gegeven. Wat een lange tijd. Altijd waren er weer juffrouws en meesters beschikbaar om onze kinderen te onderwijzen in de Bijbelse geschiedenis. En ze te overhoren in de psalmen en de teksten. En Heere, geef toch dat we mogen zien wat uw woord ook belooft. Werp uw brood uit op het water en gij zult het vinden na vele dagen. En dan roept u onze kinderen toe om tot u te komen. Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. Dat wij zelf toch geen sta in de weg zullen zijn. En dat onze kinderen geleid mogen worden tot de kennis van Christus. En wilt gij dan uw zegenende handen op hen leggen. En wilt gij onze kinderen toch beschermen in deze boze en bange wereld waar zoveel gebeurt. En wij bidden u dan ook voor deze wereld die bloedt uit duizend wonden, daar waar spanningen zijn in het Midden-Oosten. En ook waar een ziekte weer uitgebroken is in Afrika. Wilt gij toch alles weer ten goede keren en de middelen zegenen. En ook waar een vliegramp heeft plaatsgevonden, denk aan die nabestaanden. Wat zijn er toch weer een ernstige roepstemmen op ons afgekomen in de achterliggende week. Heere, leer ons toch te luisteren naar uw voetstap. U bent de komende Christus. We dragen ook het volk Israël aan u op. Heere, bekeer ze tot u. Gedenk ons allen tezamen, alle gezinnen, waar bijzondere spanningen zijn. Wilt u uw zorg betonen in het midden van onze gemeente? Ontfermt u zich over ons. Naar de grootheid van uw barmhartigheden, naar de trouw van uw verbond. Om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij Psalm 6, vers 1, 2 en 8. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegen u en uw gaven. 1, 2 en 8 van Psalm 6. En dan zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 139, vers 14. Want het gaat bij de sleutelen van het hemelrijk toch ook altijd weer om ons eigen persoonlijk leven. Dat wij door de prediking en ook door de kerkelijke tucht aan zelftucht doen. En daarom zingen wij: doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. En beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Het 14e van 139. Gemeente, het teken van Pinksteren is de prediking. Dat zien we heel duidelijk gebeuren wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort. Dan ontvangen de discipelen bijzondere gaven. Je ziet dat ook bij de discipelen op zich en bijzonder bij Petrus uiteraard. Die de woordvoerder is van de kring van de discipelen. Die eerst bang was voor een dienstmeisje. En de Heer Jezus verloochende. En na Pinksteren dan staat hij op en dan neemt hij het op voor de Heere en voor de uitstorting van de Heilige Geest. Als het goed is, dan moet je onder het preken de scharnieren horen kraken van het Koninkrijk der Hemelen. Dat wordt ons ook voorgesteld als een deur die open en dicht gaat. Het is daarom ook een hele belangrijke en een verantwoordelijke taak om de prediking uit te voeren. Maar naast de bediening is er ook nog een andere sleutel en dat is de kerkelijke tucht. En ook direct na Pinksteren zien wij dat openbaar komen. Denk aan de geschiedenis, de aangrijpende geschiedenis van Ananias en Safira. Dan hoor ik Petrus zeggen tegen Safira, als zij dan ook nadat haar man net weggedragen is, dezelfde leugen uitspreekt. Kan het toch, zegt Petrus, dat je ertoe aangezet bent om de Heilige Geest te verzoeken? En dan zien we dat ook daar de tucht wordt uitgeoefend op een aangrijpende wijze. Want een kerk, een gemeente, is niet zomaar een club die bij elkaar komt met gezamenlijke afspraken en belangen. Maar dat is het terrein van het Koninkrijk der Hemelen. Dus dat is ook niet zomaar wat. Want als de Heilige Geest gaat werken, dan toont daarmee dat de Heer Jezus ten hemel gevaren is en dat Hij bezig is om zijn Koninkrijk op aarde te gaan stichten. Door de bekering van zondaren. En wat geeft daar onze catechismus daar kostelijk onderwijs in, gemeente? En we schrijven daar boven de prediking Pinksteren en de twee sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. Onze eerste gedachte gaat over de sleutelmacht van de prediking en de tweede gedachte over de sleutelmacht van de tucht. Dus Pinksteren en de twee sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. De sleutelmacht van de prediking en de sleutelmacht van de tucht. En tijdens de uitstorting van de Heilige Geest dan zie je de tekenen en de wonderen die plaatsvinden bij die uitstorting. En in het bijzonder de verkondiging van het evangelie, dat neemt een grote plaats in. De stem van de wind is niet anders dan het symbool van de prediking. En de tongen als van vuur is niet anders dan het symbool van de prediking. De Heere die geeft aan zijn dienstknechten de gave van de Heilige Geest om de roeping daadwerkelijk uit te voeren. Om in de naam des Heeren die sleutel te bedienen. Ik las een prachtig voorbeeld om uit te leggen hoe we ons dat moeten voorstellen. We moeten ons dat voorstellen, jongens en meisjes, en probeer jullie dat te onthouden als een paleis. En in dat paleis daar woont een koning. En die koning die heeft poortwachters bij zijn paleis aangesteld. Nee, de koning gaat zelf niet bij die poort staan. En die poortwachters die hebben de opdracht om goed op te letten wie ze wel en wie ze niet toelaten in het paleis. Ze zijn daarvoor opgeleid en ze hebben daar regels voor ontvangen. En aan de hand van die regels moeten ze iedere bezoeker toetsen of ze wel of niet toegelaten zullen worden. En dat doen ze namens de koning. En jullie begrijpen wel, jongens en meisjes, als je zo'n poortwachter bent, dat je dan een grote verantwoordelijkheid hebt als dan een bezoeker aankomt lopen en die vraagt om toegelaten te worden. Dat dan zo'n poortwachter heel goed de regels in acht neemt en die toepast. Want als die zomaar binnengelaten wordt en hij komt op een gegeven moment in de nabijheid van de koning, dan kunnen er wel eens rare dingen gebeuren. En dan zal de koning ook zeker die poortwachters ter verantwoording roepen waarom ze die man hebben toegelaten. Maar als iemand wel voldoet aan de toets van de koning en hij wordt toegelaten, dan zal dat ook tot eer van die poortwachters zijn dat ze getrouw hun werk hebben gedaan. Nu, dat is eigenlijk wat hier aan de orde is. Dat elke predikant zo'n poortwachter is en ook elke ambtsdrager zo'n poortwachter is bij de poort van de koning der koningen. De Heer Jezus heeft het nadrukkelijk gezegd tegen zijn discipelen dat hij hen de sleutels geeft van het koninkrijk der hemelen. Matthäus 16 vers 19 en Matthäus 18 vers 18. Nee, het is niet zo dat Christus die macht heeft gegeven aan een mens. Zoals Rome dat leert. De paus die draagt een grote sleutel om zijn nek. En daarmee symboliseert hij een zekere macht. Alsof hij de macht heeft om mensen binnen te laten en buiten te houden. Maar waar zit die macht dan in? Die volmacht. Die zit hem niet zozeer in dat mannetje dat hier op de preekstoel staat of zit. Maar die macht die zit hem in het woord dat bediend wordt. En dat is de bediening van de sleutel, de eerste sleutel van het koninkrijk der hemelen. Dit is de sleutel, jongens en meisjes. Dus dat kunnen jullie onthouden, dat is de Bijbel. Kijk, en nu is het niet zo dat als je maar een Bijbel op de kansel hebt en als je de Bijbel maar naspreekt, dat je dan de sleutel bedient. Nee, want dan moet dat woord ook nog zuiver uitgelegd worden en zuiver bediend worden. Want als dat woord niet zuiver uitgelegd wordt, dan wordt de kerk een open hof waar alles maar kan en alles maar mag. En alles welig groeit en bloeit, dan krijg je dat een gemeente of een kerkverband alles toelaat op het punt van de leer. En dat er allerlei wind van leer waait in een kerkverband. En ook op het punt van de levenspraktijk dat iedereen maar mag doen naar het goeddunken van zijn eigen hart. Daarom moet dat woord ook zuiver bediend worden. En dan in het bijzonder met het oog op de zielen. Opdat die zielen niet bedrogen zullen worden voor de eeuwigheid. Zij moeten zich eraan kunnen toetsen. Het is daarom ook van belang wanneer een kerk iemand toelaat tot de opleiding om dienaar van het woord te worden, dat zo'n persoon allereerst getoetst wordt. Wij kennen ook die wijze van doen. Het is absoluut niet juist wanneer iemand denkt van, ik heb een VWO-diploma en ik sta nog voor de keuze. En ik vind het wel interessant om theologie te gaan studeren. Dat kan op zichzelf wel. En dat kan ook wel interessant zijn. Maar als je dat doet met het oog op van, het lijkt mij wel wat om predikant te worden, dan sla je een heel wezenlijk element over. En als daar ruimte voor is in een kerkverband, dan slaat ook een kerkverband een heel wezenlijk element over. En welk element is dat? Dat is om te toetsen of iemand echt geroepen is. Daarom is het in onze kerken nog steeds zo dat iemand dan een attest moet aanvragen, allereerst bij de kerkraad. En dat de kerkraad toetst of de persoon in kwestie ook echt bekeerd is en echt geroepen is. Ja, ik weet wel wat u zult zeggen. U zult zeggen, ja maar dominee, een kerkraad kan toch niet over het hart oordelen. Daar hebt u gelijk in. En daarom kan zo'n kerkraad zich ook vergissen. Maar er zijn ook een aantal objectieve maatstaven waar iemand aan getoetst kan worden. Of hij echt geroepen is om dienaar des woords te worden. En vervolgens krijgt hij dan een attest mee om dan te verschijnen voor het curatorium. En dan gebeurt precies hetzelfde proces. Dan gebeurt weer dat gesprek over de bekering en over de roeping en of hij ook echt bekwaam is. En waarom zo ingewikkeld, zal iemand zeggen? Nu, omdat het zo'n grote verantwoordelijke positie is. De Heere zegt in zijn woord, ik heb u tot wachters gesteld op Sions muren. Want zo'n poortwachter, denk aan dat voorbeeld van het paleis, die wordt op dat moment verantwoordelijk gesteld voor het heil van zondaren. Van zielen op weg en reis naar de eeuwigheid. En daarom is het ook van belang dat hij daar zelf ook iets van kent. Wat het is om in je natuurstaat nog te zijn. Wat dat is. Wat dat is om totaal blind te zijn. Geestelijk blind. Niet zomaar menselijk, maar geestelijk blind. Want dat is dat je als mens rondzwerft over de aarde en dat je de deur van Gods koninkrijk niet vindt. Dat iemand wel kan zeggen van, ga in door de enge poort, maar dat er een groot vraagteken boven je hoofd rijst, omdat je niet weet waar die enge poort te vinden is. En het tweede, dat je ook beleefd hebt wat het is dat die poort vervolgens voor je gesloten is. Want dat is ook een ontzaglijke werkelijkheid. Stel je voor dat je er dan voor staat en dat die poort nog voor je op slot zit. Want die zit voor ons van nature op slot, gemeente. Bent u zich dat bewust? En dat komt omdat wij geboren worden in de staat van het ongeloof. En daarom die poortwachter, die mag absoluut niet iemand binnenlaten die nog niet gelooft. Dat staat heel duidelijk in het antwoord van onze catechismus. En dan is dat niet een excuus, dat ongeloof. Maar die poortwachter, die dominee, die moet zijn gehoor schuldig stellen. En daarom is het ook belangrijk dat hij dat zelf ook beleefd heeft. De schuld van het ongeloof. Het ongeloof is nooit goed te praten. Lees maar het antwoord van onze catechismus. Daar staat heel duidelijk dat alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang zij zich niet bekeren. En dan horen we duidelijk dat onze catechismus het ongeloof en de onbekeerlijkheid stelt als een
Dat is maar niet een lot wat ons overkomen is. En dat je zegt, nou ja, ik ben nog onbekeerd, dominee. En wat kan ik er uiteindelijk aan doen? Dat is schuld. Want u hebt de roeping om zich te bekeren. En u mag niet ongelovig zijn. Ja, maar dominee. Kijk, en dat is duidelijk een bewijs dat je het niet als schuld beleeft. Maar die poortwachter, die moet dat wel zeggen. Dat dat de ergste zonde is die een mens ooit kan bedrijven in zijn leven. Dat hij God voor een leugenaar houdt. Dat hij niet gelooft dat hij voor eeuwig verloren zou gaan buiten Christus. Niet gelooft dat hij naar de hel gaat. Dat hij bezig is op weg en reis naar de eeuwige verdoemenis. Dat hij dat niet gelooft. En dat hij zich daarom niet bekeert. Dat hij daarom nog een beetje met de zonde zit te spelen. En dat hij als een koorddanseres over een touwtje heen loopt boven het helse vuur. Mijn jongen, mijn meisje, neem deze waarschuwing ter harte. De Heere zegt heel duidelijk tegen Ezechiël. Als Ezechiël vraagt wat moet ik doen, dan zegt de Heere waarschuwen. Waarschuwen, waarschuwen. Ontvliet de toekomende toorn. Daarom is dat niet een soort excuus gemeend. Maar hij moet oproepen, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? En daar tegenover staat dan het volgende. Alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en hun iegelijk, verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk allen zonden van God om de verdiensten van Christus vergeven zijn. Dus voor het ongeloof en de onbekeerdheid wordt die deur gesloten gehouden. Maar die deur wordt geopend voor de gelovigen. Dat staat hier duidelijk in het antwoord. En als we dat antwoord een klein beetje analyseren, dan wil ik het achterstevoren met u lezen. Dat stukje. Waar gaat het om in dat antwoord? En als ik het dan achterstevoren lees, dan gaat het om dat uw zonden vergeven worden. Als dat niet gebeurt, dan kunt u het koninkrijk der hemelen niet binnenkomen. En dan ga ik door met lezen, achterstevoren. 2, op grond van de verdiensten van Christus. Dus dat die zonden niet vergeven worden omdat je zo netjes burgerlijk geleefd hebt. Wat het algemene gevoelen is in Nederland. En ook in de kerk. Vergis u niet, gemeente. Ik heb toch altijd iedereen het zijne gegeven, dominee. En ik ben altijd een nette burger geweest. Ja, natuurlijk, ik maak ook wel fouten. Zo wordt dan de zonde getypeerd. Maar hier staat heel duidelijk dat die vergeving van zonden alleen geschonken worden op grond van de verdiensten van Christus. En het derde, wat dan in het antwoord staat, dat God zelf die zonden vergeeft. Het staat in het antwoord dat al hun zonden van God om de verdiensten van Christus vergeven zijn. Dus dat is niet die poortwachter die dat dan zegt. Die dominee, maar God zelf. En dan het vierde, dat is wanneer de beloften van het evangelie door een ware geloof worden aangenomen. Dus dat instrument van het ware geloof, waardoor die beloften worden aangenomen, de belofte van de vergeving van zonden. En als dat gebeurt in je leven, dan mag die dienaar des woords betuigen, staat er dan. En wat betekent dat woord? Ik heb het opgezocht in het woordenboek. Dat betekent te kennen geven, je ervan verzekeren door woorden dat het koninkrijk der hemelen voor je ontsloten is. En dat je binnen mag komen. En dat je tot de koning mag komen. Dat is heel duidelijk. We proberen dat eenvoudig samen te vatten. Maar het gaat om de prediking van de belofte van de vergeving van zonden. Door de verdiensten van Christus. Dat is de sleutel van het koninkrijk der hemelen. Dus dat ik in naam van mijn koning mag zeggen dat er vergeving is door de verdiensten van Christus. De vergeving van ook van het ongeloof. Ook van juist van de onbekeerdheid. Dat er vergeving van zonden is door de verdiensten van Christus. Dat God uw zonden wil vergeven. En die belofte mag gepredikt worden aan alle creaturen. Mits u dat door een waar geloof aanneemt. Ja, maar dominee, dat klinkt dan toch wel heel voorwaardelijk. Dat staat ook in onze Dordtse leerregels, dat de beloften van het evangelie verkondigd worden met bevel van geloof en bekering. En dan staat er ook heel duidelijk een waar geloof. Om dat weer te onderscheiden van het schijngeloof. Een waar geloof gemeend. Maar ja, zegt iemand die echt goed de Bijbel kent. Dat is dan een keiharde prediking, gemeente. Want als je dat dan zegt tegen mensen die in een geestelijke doodstaat verkeren. Dan is dat toch gewoon hard, dominee. Pikkelhard. Mensen die zich niet kunnen bekeren en die niet kunnen geloven. Ja, dan kun je wel die prachtige belofte voorhouden dat er vergeving van zonden is door het bloed van Christus. Maar als ik dat dan aan moet nemen door een waar geloof, terwijl ik op grond van Gods woord weet, en misschien nog niet beleef, maar ook al beleef misschien wel, tot je smart, tot je ontdekking, dat je dat niet kunt. Dat kan een mens niet. Mens kan niet geloven. Echt niet. En je voelt natuurlijk de spanning, gemeente. Dat is nou de discussie met de remonstranten. En dan hebben die remonstranten een ding gehad, wat in de discussie bij de mensen ontzettend veel tongen heeft losgehaald, en nog vandaag aan de dag, nog steeds. Want de remonstranten die zeggen, zou God nou iets eisen van de mens, zonder dat de mens dat vermogen heeft om dat te kunnen doen? Het zou toch bikkelhard zijn. Het zou toch bikkelhard zijn als ik tegen iemand zou zeggen die in een rolstoel zit en niet kan lopen. Je moet eens gaan lopen, man. Dat is gezond. Dat is goed voor je. Goed voor je conditie. Die man die zou echt kwaad worden, en terecht ook. Hoe kan ik zoiets nou zeggen tegen iemand die niet lopen kan? Ja, daar zitten we dan. Kijk, en daarom kregen de remonstranten zo'n aanhang. En vandaag aan de dag is dat precies zo. Dat zie je ook in allerlei kringen en in allerlei soorten prediking. Dat die prediker het geloof al aanwezig veronderstelt. En dat u dat dan moet activeren. Hoe kom je daaruit? Kijk, en dat is nou het wonder van Pinksteren, gemeente. Dat die dienaar des woords het woord erin moet gooien in het midden der gemeente. Want wat wordt er van dat woord gezegd in dat woord? En dat is heel belangrijk en daarom is het zo belangrijk om onder de prediking te komen. Van dat woord wordt gezegd dat het levend en krachtig is. En dat het zaad der wedergeboorte is. En dan zeggen onze kanttekeningen, namelijk door de werking des Heiligen Geestes, die dit leven en deze kracht daardoor in onze harten openbaart. We horen het Petrus zeggen, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar uit het onvergankelijke zaad van het woord van God, het eeuwig blijvende woord van God. En het is dan de geest die roept de dingen die er niet zijn door het woord van God. Het is alweer zaaitijd geweest, maar als je zo'n zaadje in je hand hebt, dan denk je, kan daar nou een plant uit voortkomen? Maar als je het zaait en de schepper bindt zijn kracht daaraan, dan komt er een plant uit voort. En zo is het ook met het woord. Daarom ouderlingen, diaken en leerkrachten in ons midden, vaders en moeders, werp het woord er maar in. En dominee, werp het woord er maar in. Laat dat woord maar achter. En dan zal de Heilige Geest doen wat hem behaagt. Moeten we eerlijk in zijn gemeente, dat is de soevereiniteit Gods. En als wij ergens een vijand van zijn, dan is dat van de soevereiniteit van God. Dan kunnen we dat niet hebben. Wij mensen willen graag de zaak tot onze beschikking hebben. Maar dan maken we van onszelf een God. Hou dat goed in de gaten. Ik heb dat een vrijdag nog gezegd bij het graf. Ik geloof echt dat ik het van de Heere kreeg. Toen ik die mensen zag. Dat ik zei van ja, ik zou u wel willen bekeren. Maar als dat nou tot beschikking van de dominee was, jongens en meisjes, dan zou die dominee dat toch nog op een willekeurige manier doen. Want dan zou hij een soort unieke positie krijgen. Dan zou hij zichzelf gaan verafgoden. En zo is het. Dat is alleen aan God. Gode alleen de eer. Gelukkig gemeente. En God die zal niet wachten tot u eindelijk eens een beetje in beweging komt hoor. Maar God die grijpt in. En dan soms op een manier dat je zegt, wat is dat toch wonderlijk. En krachtdadig gemeente. Dus dat woord, daar gaat het om. En dat zien we ook gebeuren als de Heilige Geest wordt uitgestort en er komt een reactie. De een die spot ermee, de ander wordt een beetje twijfelmoedig en zegt, wat wil dit toch zijn? En wat doet Petrus dan? Dan grijpt Petrus naar het woord. We hebben het samen gelezen. En dat is zo mooi. En vooral de grondtekst die laat ons dat zien. Als Petrus dan gaat staan, dan verheft hij zijn stem. En dan zegt hij, gij Joodse mannen en allen die te Jeruzalem zijn, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Hij moet ook zijn best doen om het heel dichtbij te brengen. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt. Want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het. En dat is wel zo'n prachtig woord. Die paar woordjes hier in de tekst. Dit is het. Nou, doe niet zo overdreven, Petrus. Wat bedoel je? Nou, dit is het wat de profeet Joël gesproken heeft. En het zal zijn in de laatste dagen. Och. Honderden jaren geleden had Joël al dat woord gezaaid en dit is het. Kijk, en dat wordt nou ook de bevinding van iemand die wederom geboren wordt. Die de kracht van dat woord innerlijk gaat ervaren. Die gaat ook iets beleven van. En dit is het. Dit is de kracht des Heeren. Dat het woord inbreuk doet op mijn leven. En zo ontzaglijk veel invloed gaat krijgen. Dat in de dadelijkheid dat harde hart verbroken wordt. En dat ongeloof beleden wordt. En de onbekeerlijkheid beweend wordt. En dat hij zich daadwerkelijk gaat bekeren. En gaat geloven door de kracht van de Heilige Geest. Dat zien we toch gebeuren. Wanneer Petrus gaat preken. En wanneer hij zijn dag vaart. Wanneer hij zegt die gij gekruisigd hebt. En dan opeens dan lees je het. En zij werden verslagen in hun hart. Doorstoken. Door dat woord. Heb je dat wel eens gevoeld? Dat je zei. Au, dat doet pijn dominee. Wat u daarmee zegt. Maar dat je toch in dat pijnlijke, ontdekkende, beschuldigende woord. De liefde gevoelde. Want dat doet de Heer hoor. De Heer die stuurt je niet met een zwaard in je buik naar huis toe om je dood te laten bloeden. Maar de Heer die heeft dat zwaard gedompeld in het bloed van Christus en in de liefde van Christus. Zodat je de bewogenheid voelt. Want dat is het wonderlijke. Dat je dan juist naar de Heer toe gaat vluchten. En de Heer gaat aanroepen. Daarom heeft Petrus ook. Direct erbij gezegd, want wie de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Kijk, dan bedient hij op dat moment de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En dan door Gods genade staat er dan ook, en zoveel zijn woord gaan aannamen, die werden van hem gedoopt. Daar loopt de scheidslijn, gemeente. Dat ware geloof. Dat begint aanvankelijk dat woord aan te nemen. Daaronder te buigen. Daar amen op te zeggen. Het daarmee eens te zijn. En dat woord, dat gaat hem lezen. Dat gaat hem in beweging brengen. Daar komt hij niet meer van los. Dat gaat hem bepalen. Dat gaat hem sturen. Dat gaat hem renoveren. Dat gaat hem bekeren. Dat gaat hem vernieuwen. Dat gaat hem klaarmaken. Om hem eeuwig klaar te maken. Om straks in die bruiloftszaal te mogen komen. En niet buitengeworpen te worden. Dat die koning zal zeggen, vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? Geen bruiloftskleed aanhebbende. Ik zal eens vragen aan die poortwachter of je niet gewaarschuwd bent. En als de koning dan naar die poortwachter toe loopt, dan zegt hij, kijk, er zit een man zonder bruiloftskleed in de zaal. Heb je die man niet gezien? Jazeker, maar die was wel zo eigenwijs. En ik heb wel duidelijk gezegd dat hij het verkeerde kleed aan had. Maar hij wilde zich niet laten ontkleden, o lieve koning. En hij drong zomaar door, hij duwde ons opzij en dan ging hij. Op eigen houtje. En ik heb hem nog gewaarschuwd. Snap je? Het wordt die poortwachter niet aangerekend. Maar het wordt de man zelf aangerekend. Hoe zijt gij hier binnengekomen? Geen bruiloftskleed aanhebbende. We gaan naar onze tweede gedachte. Naar die andere sleutel. Dat is de kerkelijke tucht. Ja, wat heeft Pinksteren eigenlijk te maken met de kerkelijke tucht, gemeente? Nu, dat heeft alles te maken met de naam van de Geest. U weet dat de Bijbel die noemt hem de Heilige Geest. Dus dat woordje de, dat is bepaald, niet een Heilige Geest. Want er zijn zoveel geesten, goede geesten, kwade geesten, maar het gaat hier om de. En waarom wordt hij dan Heilige Geest genoemd? Nou zegt iemand, dominee, dat komt omdat de Geest heilig is. Ja, dat is zo, maar dat is hij sowieso. Met eerbied gesproken. Met de Vader en de Zoon is hij heilig. En de Vader die wordt ook niet zozeer Heilige Vader genoemd, alleen in het hoge priesterlijke gebed. En de Zoon wordt ook niet Heilige Zoon genoemd, want ze zijn heilig en dat geldt ook voor de Geest. Maar dat hij in de Heilige Schrift de Heilige Geest wordt genoemd, dat heeft alles te maken met zijn taak in de goddelijke huishouding. Zijn taak is om de gemeente Gods op aarde heilig te maken en heilig te houden. Kijk, en dat heeft alles te maken ook met de kerkelijke tuchtgemeente. Want in de handen van de Heilige Geest is de kerkelijke tucht mede een middel om de gemeente Gods op aarde te heiligen. En waarom dient de gemeente van Barendrecht een heilige gemeente te zijn? Waarom? Dat is allereerst omdat dat tot Gods eer is. Daar draait alles om. Alles als het goed is. Binnen de grenzen van de gemeente moet strekken tot eer van God. Of dat nou gaat om de prediking, of dat het nou gaat om het eenvoudige schoonmaakwerk als vrijwilliger om de koster te helpen. Er is geen werk zo gering binnen de gemeente, of het heeft als doel de eer van God. Dat bent u zich niet bewust, maar ik hoop dat u door deze opmerking zich dat bewust gaat worden. Dat heel uw gedrag die roeping heeft. En dat de kerkelijke tucht daar ook een middel in is om de heerschappij van Christus en de heerschappij van het woord van God te laten zegevieren in het midden van de gemeente. Want een goddeloos leven haalt de eer van God naar beneden. Zeker een goddeloos leven van een christelijk gereformeerd gemeentelid die belijdenis heeft gedaan, maar ook van een dooplid. Dat haalt de eer van God naar beneden. En dan dien je niet het rijk van het licht, maar het rijk van de duisternis, gemeente. Want de gemeente, dat is de werkplaats van de Heilige Geest. En daarom is dat de taak in de goddelijke huishouding om de gemeente heilig te houden van de Heilige Geest. Er is absoluut geen legitieme plaats voor de zonde. Dat moet je je goed bedenken, dat mag echt niet. Al noem je je zonde misschien wel een hele kleine vergissing. Al zeg je wel eens, dat deed ik per ongeluk, moeder. Sorry, moeder. Maar dat moeten wij ons bewust gaan worden, gemeente. We zijn dat ons veel te weinig bewust. Ik wel tenminste. Dat de zonde absoluut geen legitieme plaats mag hebben. Kijk, en nu geeft de Heere aan zijn gemeente en in het bijzonder aan de kerkraad de bevoegdheid om haar oordeel uit te spreken daarover in het midden van de gemeente. En dat mogen ze niet doen naar eigen willekeur. Dat snap u wel. Het is heel zwak wanneer een ouderling zou zeggen, ja, maar dat, ja, ik denk daar zo over, dat is mijn mening. Of dat de dominee iets specifieks, persoonlijks heeft, dat zijn voorkeur heeft. Nee, gemeente, maar hij moet komen met het woord. Daar gaat het om, dat is de norm. En dat hij dan ook dat oogmerk voor ogen houdt en ook onderling als gemeente met het woord komen. Opdat het spreken van de kerk niet krachteloos gemaakt zou worden, gemeente. En het tweede doel, dat is, dus het eerste, dat is Gods eer. Het tweede doel, dat is het heil van de gemeente. Dat is heel belangrijk. De kerkelijke tucht gaat over de leer en het leven. De leer. Als iemand een valse leer aanhangt en die verspreidt en probeert een kringetje om zich heen te krijgen in het midden van de gemeente, dan dient daar kerkelijke tucht op uitgeoefend te worden. Dan moeten wij die leer ontmaskeren en aantonen vanuit de Bijbel en de belijdenis dat dat niet naar het woord van God is. Als we het maar een beetje slapjes, een beetje ruimte gaan geven in de kerken of in de gemeente, ik trek het ook wat breder naar de kerken toe, dan gaat dat langzamerhand welig tieren, net als onkruid in een volkstuintje. En dan zal het op een gegeven moment het een en ander gaan verstikken. En ook het leven. De kwade levenswandel moet bestraft worden. En dat is niet alleen een roeping van de dominee en de kerkraad, maar ook met name van de gemeenteleden zelf. Je leest dikwijls in Gods woord: heb acht op elkander. Vermaand elkander vanuit de liefde. Ja, ja, u hebt gelijk. Dat geldt in het bijzonder wel de ambtsdragers. Zij dienen te waarschuwen tegen de zonde. Zij moeten waken over het heil van de gemeente. Maar de gemeente ook. En dan lezen wij duidelijk in het antwoord de stappen die dan ondernomen worden. Daar staat: nadat iemand ettelijke malen broederlijk vermaand is. Dus de kerkelijke tucht, als die uitgeoefend worden, is een zaak van geduld, van liefde, ettelijke malen en op een broederlijke wijze. En dat is allereerst dan ook bedoeld vanuit de prediking, maar ook vanuit het pastoraat. Opdat de zuiverheid van de gemeente bevorderd wordt. Dat de gemeente niet ziek gaat worden. Als dat niet gebeurt, gemeente, dan gaat het geestelijke leven kwijnen in het midden van de gemeente. Ja, zegt iemand: dominee, ik heb een vraag, heel concreet. Over welke zonde gaat het eigenlijk dan? Gaat het ook over verborgen zonde? Ja, het gaat over alle zonden. Over alle zonden gaat de tucht. Maar alle zonden zijn niet zichtbaar. Wij weten het niet. Wie zondigt, dat weet je niet altijd. Als iemand uitwendig twee keer naar de kerk gaat en zijn leven uitwendig in overeenstemming gedraagt naar Gods woord, dan weet je niet wat er achter de schermen gebeurt. En dat wordt de gemeente niet zozeer toegerekend. Dat zien we ook bij Ananias en Safira. Want niemand wist dat Ananias en Safira met een leugen naar Petrus toe zouden gaan. Dat werd door de Heilige Geest aan Petrus geopenbaard. Dat Ananias en Safira logen. Dat wist de gemeente niet. En daarom wordt dat de gemeente niet aangerekend. De gemeente zal in de eerste instantie gedacht hebben: jongens, er komt er weer eentje. Barabbas was net geweest, die had ook alles verkocht en het geld beschikbaar gesteld voor de armen. En nu komt er weer eentje. Maar ja, de Heilige Geest die duldt dat niet. Dat schijnheilige gedrag, gemeente. Kijk, en er zijn bepaalde verborgen zonden die de Heilige Geest wel weet. Iemand kan een anonieme alcoholist zijn. Dat het binnen het gezin wel bekend is, maar dat, ja, dat moeder dat binnenskamers houdt en dat de kinderen daar ook over zwijgen. Dat niemand dat echt weet. En denk aan seksuele zonden. Dat iemand verslaafd is, porno verslaafd, dat weten wij niet wie dat is. Maar maar dat er zijn die echt dat zijn, ja, dat geloof ik. Maar dat wordt de gemeente niet aangerekend, zoiets. En ook bijvoorbeeld laster. Wel als laster openlijk bedreven wordt. Dan wel, maar je kunt dat niet controleren. Twist en tweedracht in een gezin bijvoorbeeld, of in een familiekring, dat kan wel openbaar komen. Of zondagsontheiliging. Of de verwaarlozing van de tweede dienst bijvoorbeeld. Ja, ja, dat kan op een gegeven moment openbaar komen dat het opvalt. Dat je denkt, hé, die mis ik 's middags. Elke keer 's ochtends wel in de kerk. En vooral in zo'n grote gemeente, dan moet je daarop letten, gemeente. Dan moet je dat maar niet een beetje op zijn beloop laten. Maar dan bel dan die persoon eens op. Of ga er eens eventjes bij langs en vraag dat waarom hij of zij dat doet. We dienen altijd eerst nauwkeurig onderzoek te doen naar de zonde. Hoe die zonde zich ontwikkeld heeft. Hoe de aard van die zonde is. Calvijn wijst er bijvoorbeeld op dat als een zonde in een gemeente vrij algemeen is, dan is niet direct de kerkelijke tucht aan de orde, maar dan is ook veel meer het onderwijs vanuit de prediking de tuchtuitoefening. Je hebt soms in bepaalde plaatsen een bepaalde volkszonde. En dan kun je daar niet zo'n grip op hebben. Dan kun je niet een persoon onder censuur gaan zetten, want dan moet je er misschien wel 10 of 20 of 30. Je hebt soms van die dorpen waar bijvoorbeeld het drankgebruik een volkszonde is. Of zwart werken bijvoorbeeld. Dat gewoon een gewoonte aan het worden is. Dat voor een deel alles wel voor het grootste gedeelte aan de belasting wordt opgegeven. Maar dat toch een deel ook gewoon in de zak gestoken wordt. En dat een volkszonde kan zijn. En dan moet de prediking daar tucht op uitoefenen. Om de gemeente als het ware daarin op te voeden. Ik denk aan bijvoorbeeld het gebruik van de smartphone. Gebruik van de moderne media. Ik las van een dominee die zichzelf afgevraagd, als ik op mijn 15e een smartphone zou hebben, zou ik dan, als ik 15 jaar was, daar echt op tegen kunnen? Toen heb ik dat ook op mezelf toegepast, die jonge mensen. Nou, dan moet ik ook eerlijk zeggen, dan had ik er echt niet tegen gekund. De mogelijkheden die je via de smartphone naar je toe kunt halen, had ik ook echt niet tegen gekund. Had ik ook echt naar verkeerde dingen gekeken. Ik ga dat niet verder uitbreiden, want dat sticht niet. Maar iedereen snapt wat ik bedoel. Dat wordt dan op een gegeven moment een volkszonde. Waar je soms als ouders ook verlegen mee bent. Dat je zegt, hoe moet ik hiermee omgaan? Want het lijkt wel alsof de smartphone op zijn neus geplakt zit. Hè, laten we dat eens meenemen. Als we naar huis gaan en daarover praten met elkaar. Of bijvoorbeeld het dragen van wereldse kleding. Dat je langzamerhand gaat merken dat ook allemaal veel losser gaat worden. Ja, dan moet je toch daar ook in zijn algemeenheid je op bezinnen en daarover nadenken en Gods woord daarnaast leggen en waarschuwen dat we niet langzamerhand steeds meer en meer meegezogen worden door de tijd en door allerlei wereldse invloeden. Maar kijk, als het gaat om een zonde die iemand als persoon doet, een specifieke zonde die verwoestend is en die een openbaar karakter gaat krijgen, dan moet daar ingegrepen worden. En de christelijke banne is een hele grote stap, gemeente. Gods woord zegt, dan wordt iemand getekend, geïsoleerd en afgesneden. Dat zijn hele zware woorden. Want dat heeft alles te maken met dat je iemand dan buiten het koninkrijk der hemelen plaatst. Maar onze catechismus geeft duidelijk aan dat dat geen hopeloze toestand is. Want dat zijn de laatste regels van vraag en antwoord 85. Waar staat dat zo wanneer iemand waarachtige betering belooft. En bewijst, want je kunt veel beloven. Maar ook daadwerkelijk bewijst. Dan is er een weg terug. Kijk, onze catechismus wijst heel duidelijk erop dat de zonde wordt wel verdoemd. Maar de zondaar nog niet. Nog niet. Die bevoegdheid hebben wij trouwens niet. Maar de zonde wel. Maar de zondaar. En daarvan geldt grijp hem. Die ten dode wankelt. Kijk, het gaat om het recht van God, gemeente. God heeft recht om de zonde te straffen, gemeente. Maar achter dat recht, daar is de middelaar. En zo dienen we ook over het recht van God te spreken. Dat God de zonde niet ongestraft kan laten en ook niet heeft gelaten. Maar dat hij die gestraft heeft in het dierbare lijden van zijn lieve zoon. En dat er voor de grootste van de zondaren daarom hoop is. Op vergeving van zonden. Amen. Morgenochtend is het belijdenis doen. En er zijn er natuurlijk ook die naar andere belijdenisdiensten moeten. Vanwege familieverbanden enzovoort. Dat begrijp ik best. Maar laten we morgenochtend zoveel mogelijk aanwezig te zijn om onze jonge mensen echt te laten merken dat de gemeente erachter staat. We zullen samen bidden. Lieve Heere. Wees ons genadig, want wanneer wij daadwerkelijk de prediking op ons in laten werken, dan is niemand onschuldig. En dan moeten we allemaal onder de tucht. Breng ons ook maar onder die goede tucht van u, o Heere. Want dat woord tucht, dat betekent trekken. U hebt geen lust om een zondaar zo'n slag te geven, dat hij direct voor eeuwig verloren gaat. Dat zal uiteindelijk door eigen schuld wel gebeuren. Maar Heere, trek ons toch.
Zo zullen wij u nalopen. Zo zullen wij u gehoorzamen. Breng ons morgenochtend ook in uw huis en denk dan aan onze jonge mensen die morgenochtend belijdenis hopen te af te leggen. Wilt gij dan met hen zijn en uw Heilige Geest schenken? En aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Christus willen. Amen. En dan zingen wij Psalm 133, het derde vers. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.